Misschien kan ik u, broeders, een dienst bewijzen vanavond met u allereerst te zeggen wat mijn plannen zijn voor vanavond en voor morgenavond. Ik wil vanavond eerst proberen enkele lijnen te trekken vanuit de schrift wanneer het gaat over de God deze eeuw, Satan, de duivel, vanuit de kerkgeschiedenis vervolgens. En verder zou ik tenslotte vanavond iets willen zeggen over de verhouding God en de duivel. En morgenavond hoop ik met u stil te staan bij twee onderwerpen. In de eerste plaats duivel, bezwering, uitwerping van duivelen. En de strijd met de duivel, de geestelijke strijd. U zult wellicht begrijpen en kunnen aanvoelen vanavond dat we binnen de stuurgroep bij de voorbereiding op het programma van deze conferentie even wat vragend naar elkaar hebben gekeken toen gesproken werd over de invulling van de avonden. En een van ons kwam met het voorstel om stil te staan bij de leer van de duivelen. U kunt misschien zo wel raden hoe dat ging. We keken elkaar wat vragend aan. Bij de een was wat meer aarzeling dan bij de ander. Is dat nu een onderwerp om twee avonden aan te wijden? Want zo helemaal voor de hand liggend is dat misschien toch niet, om daar zo uitvoerig bij stil te staan. Sommigen van ons zullen wel eens gehoord of gelezen hebben wellicht dat de bekende Zwitserse theoloog Karl Barth op dit punt zei: wij moeten in de kerk, en ik citeer hem dan, niet te veel aandacht besteden aan de duivel, want de geschiedenis van de theologen bewijst dat we dan zelf al gauw een beetje demonisch worden. U kunt concluderen dat we op dit punt Baat niet tot onze leidsman gekozen hebben. U had trouwens van een Haemstede-conferentie ook niet anders verwacht natuurlijk. Er zijn andere overwegingen die ons toch aan ons onderwerp deden vasthouden. En het is misschien goed om daar iets van door te geven als inleidende opmerkingen op ons onderwerp vanavond. Zo is er het kardinale en eenvoudige gegeven van de schrift, van het woord van God, dat wel terdege het een en ander te zeggen heeft over Satan. Dat is duidelijk. En hij wordt ons getekend als een geduchte tegenstander. En bij een gevaarlijke geduchte tegenstander is het nooit verstandig om onbekend te zijn met zijn strijdmethode, laat staan onbekend te zijn met zijn bestaan zelfs. Ik noemde de naam van Karl Barth, misschien mag ik een ander theoloog naast hem stellen, Gijsbertus Fuchsius. Hij schrijft in zijn werk over de Pietatis, de Exercitia Pietatis, over een Franse middeleeuwse theoloog, Gerson, die ergens een boek heeft geschreven, eens in zijn leven een boek schreef over 60 aanvechtingen van Satan als 60 gezichten van de boze. 60 aanvechtingen als even zoveel gezichten aan gezichten van de boze. En bij elk van die 60 aanvechtingen noemde hij een aantal middelen om zich te weer te stellen. Zonder te beweren dat we hier de middeleeuwen hebben te volgen in alle opzichten, het zij toegegeven, er werd in die tijd wel heel uitvoerig over Satan gesproken. Er werden bijvoorbeeld zomaar tientallen bladzijden vol geschreven over de vraag hoe het toch eigenlijk wel zat met de rangorde onder de duivelen, om dan uiteindelijk te concluderen dat we in ieder geval op grond van de schrift natuurlijk niet zoveel verder kwamen, maar er waren weer een aantal bladzijden gevuld dan. Ook dat in gedachten houdend mag het duidelijk zijn dat we hier niet te doen hebben met een splinterige bijkomstigheid. Als we dan gesteld zouden worden vanavond voor de keus van het misschien wel al te spitsvondige spreken over de duivel in de middeleeuwen, met ik weet niet hoeveel splinterige kwesties, dan verkiezen we dat toch altijd nog boven de verlichting met haar zwijgen over de duivel of met de verklaring van de verlichting dat hij niet bestaat. Wanneer Paulus hem de God deze eeuw noemt, kan het bestaan of niet bestaan van de duivel voor ons geen bijkomstigheid zijn. Geen tweede rangs kwestie. Stellen we eens voor dat we vanavond na een gedegen onderzoek van de schrift tot de conclusie zouden moeten komen: Satan bestaat niet. zou het voor u uitmaken? Zou het verschil voor onze prediking, voor ons pastoraat maken? Als het goed is wel. Want hier is toch nogal wat in het geding, als we de schrift naslaan. Straks hoop ik kort nog iets te zeggen over de receptie, de ontvangst van de leer van de duivel in de loop der eeuwen, de waardering van de Bijbelse gegevens. En wij glimlachen bijvoorbeeld wat bij bepaalde uitspraken van Luther, en wanneer er in de preek zondags weer zo'n verhaal over Luther verteld wordt, dan zeggen we misschien onder het koffiedrinken tegen elkaar, die Luther toch, hè? En we glimlachen wat, ook wanneer het gaat over uitspraken van Luther over de Satan. Maar we weten toch wel dat hier voor Luther een dermate heftige en vurige strijd werd gevoerd. En dat het werkelijk een kwestie van dood of leven was in de strijd met de duivel. We glimlachen weliswaar wat bij bepaalde uitspraken van Luther. Maar hoe moeten we het waarderen wanneer ook door onze hoorders, wanneer hen de vraag wordt voorgesteld, hebt u wel eens last van Satan? Strijd met hem. Het nogal eens gebeurt dat een wat glazige blik getoond wordt. Want blijkbaar weten we toch maar bitter moeilijk raad met het bestaan en het werken van de boze. Is het eigenlijk wel zo concreet? En is het eigenlijk wel zo echt, de strijd met de boze? Ik noem een andere, wat meer pastorale reden, ook voor ambtsdragers om stil te staan bij de God deze eeuw. En ik denk dan aan een Duits spreekwoord. Het moet ergens uit de middeleeuwen dateren. Als de duivel door het dorp gaat, gaat hij minstens 2 maal om de pastorie heen. Blijkbaar heeft hij bijzondere aandacht voor ambtsdragers. En ik zeg dat vanavond niet om een bijzondere positie te claimen voor onszelf als ambtsdragers. Toen ik ongeveer 1 jaar geleden voor een aantal studenten een verhaal mocht houden over het gebedsleven in de pastorie, en iemand daar een verslag van las in een dagblad, toen kreeg ik een paar dagen later een hele lijvige brief, hoe ik het toch eigenlijk in mijn hoofd gehaald had om in grenzeloze hoogmoed een bijzondere positie te claimen voor dominees. Nou, het is werkelijk vanavond mijn bedoeling niet. Want zo bijzonder zijn we niet. Ook niet als ouderlingen of diaken. Maar wel geloof ik zeker dat Satan bijzondere belangstelling heeft voor ambtsdragers. Voor hun levenswandel. Voor hun gezinnen. Met alle nood die er ook op dat terrein kan zijn. Hij weet dat, en dat is een woord ik meen van een van de telings, hij weet dat hij dubbele overwinningen behaalt wanneer hij een ambtsdrager weet te vloeren met zijn wapenen. Dan nog een meer inhoudelijke benadering en overweging om stil te staan bij de duivel. Met de nodige goede wil kun je nog begrijpen dat er wel eens voor gewaarschuwd wordt dat we hem niet te veel eer moeten bewijzen door te veel over hem te spreken. Maar er is natuurlijk ook een andere kant. Als het wel eens waar is, wat wel eens gezegd wordt, dat een van de sterkste bewijzen van zijn genialiteit is dat de duivel zichzelf heeft laten afschaffen, dan kan het ook heel bedenkelijk en gevaarlijk wezen om van hem te zwijgen. Dat is dan de keerzijde van een te veel en te grote aandacht voor hem. Hij beweegt zich, zo wordt wel gezegd, graag in het donker, onopgemerkt. Want hij zal wel een eergevoel hebben, maar hij hoeft niet iedere dag door u en door mij genoemd te worden. Daar wacht hij niet op. En hij vindt het eigenlijk veel mooier om in duisternis gehuld door de gemeente te sluipen, de pastorieën binnen te trekken op bepaalde momenten, op onze studeerkamer aanwezig te zijn. Hij heeft niet liever dan dat we hem verwijzen naar het rijk der fabelen. En hij vindt het prachtig wanneer wij met al onze kennis en verlichting hebben uitgemaakt dat hij niet meer bestaat. Of nooit bestaan heeft. En dat we dus eigenlijk ook niets van hem te duchten hebben. Hier wordt dan een deel van de schrift vakkundig weggesneden, ontkracht. En misschien is dat wel de belangrijkste reden om vanavond stil te staan bij het onderwerp dat we bij de kop vatten. De demonologie, de leer van de duivelen. Wie weet trouwens, zo vraag je dan af, wanneer je dat mag doen en wanneer je daarover iets mag zeggen. Wie weet, zijn er vanavond die, als ze horen van hem en van zijn werk, des te meer gedrongen worden om de toevlucht tot Christus te nemen. Dat zou kunnen. Natuurlijk zijn we met dit onderwerp op een wat ander niveau dan andere onderwerpen die we in vorige jaren wel hier aan de orde gesteld hebben gezien. De Christologie, de hemelvaart, de naturen van Christus. Laten we dat maar nuchter onder ogen zien. Maar toch is het al niet veelzeggend dat in de schrift aan hem de naam wordt gegeven van de God deze eeuw. En er is, zo weten wij, een heel sterke band tussen deze vorst der eeuw en de antichrist, zoals het Nieuwe Testament erover spreekt. Waarbij dan dat anti eigenlijk zeker zoveel en zo zwaar wil aanzetten in de zin van in de plaats van als van tegen. Want hij doet zich voor als een engel des lichts en hij stelt zich in de plaats van de zoon des mensen, zo maakt Paulus duidelijk in een van de Thessalonicense brieven. Dus hij doet niet liever dan zich stellen in de plaats van Christus. En misschien doet hij dat nog wel liever dan dat hij zich openlijk tegen Christus te weer stelt. Het zou best kunnen zijn. En de leer van hem is dan ook niet onverschillig, onbetekenend voor het christelijk geloof. Ze heeft een samenhang met de leer van de zonde en daarmee ook met de leer van de verlossing. Het lijkt wat vergaand als een Luthers theoloog uit de 19e eeuw gezegd heeft in Duitsland: geen duivel, dan ook geen verlosser. Dat lijkt veel gezegd. Helemaal uit de lucht gegrepen is het niet, intussen. Als Christus gekomen is om de werken van de boze te verbreken, zoals het in een van de Johannesbrieven gezegd wordt. En we vinden de dingen duidelijk pastoraal toegespitst op het geestelijk leven bij Kolbrugge, als hij zegt: God kan zijn kinderen geen hartversterkende schotel voorzetten, of de duivel slaat er direct zijn klauwen in. Misschien hebt u het gisteren of vorige week wel in het ambtelijk leven ondervonden, dat het inderdaad zo is. Na deze wat inleidende opmerkingen, die misschien iets wat breed zijn uitgevallen, wil ik enkele Bijbelse lijnen trekken. Het zou natuurlijk vanavond niet moeilijk zijn om de hele avond te vullen met de namen die in de Bijbel aan de duivel worden gegeven. De namen van deze grote en geduchte tegenstander. Er is een groot aantal van deze namen die iets blootleggen van het bijzondere van het werk van Satan. En iets duidelijk maken van zijn listen, van het karakter van zijn werken. Ik volsta, als het over de namen van de boze gaat, met de twee bekendste te noemen, heel kort. Het Hebreeuwse Satan heeft vooral een juridische achtergrond. En brengt uiteindelijk in zijn wortel, in zijn oorsprong, bij een geding waarbij een vijandig gezinde aanklager zich inspant om de gedaagde verdacht te maken en aan te klagen hem zwart te maken. We denken uiteraard aan de geschiedenis van Job. Hij wordt trouwens ook wel gebruikt in het Oude Testament voor de mens. En niet alleen voor Satan, de gevallen engel, maar ook wel voor een mens. De Septuaginta vertaalt de naam Satan door Diabolos, de vijand, de verzoeker. De volstrekte tegenstelling tot God. Die Griekse naam maakt duidelijk dat hij alles door elkaar werpt. En alles tegen elkaar opzet. En allermeest God en de mens. En hij vindt een heel vermaak in het verbreken van allerlei goddelijke ordeningen. We komen iets op het spoor van het aardsvijandige van deze tegenstander. Van het verzoeken en het verleiden en het aanklagen waarin men nooit vermoeid van raakt. Maar liever dan op allerlei namen van deze tegenstander in te gaan, Zou ik iets van de hoofdlijnen in de schrift aan willen wijzen? En uiteraard moet er toch iets dan gezegd worden in de eerste plaats over het ontstaan van de duivel of van de duivelen. Ontstaan, hier even tussen aanhalingstekens. Als wij beweren op grond van de schrift dat de zonde begon in de wereld van de engelen, weten we tegelijkertijd dat wij eigenlijk geen antwoord hebben op de vraag hoe dat in zijn werk is gegaan. We weten daar zo goed als niets van te zeggen. Het is in zekere zin natuurlijk wel te begrijpen dat de mens de eeuwen door bezig is met de vraag waar komt toch het kwaad vandaan? De zondeval. En we zien het dan vaak zo daarachter de val van een aantal engelen. Maar hoe komen zij aan dat kwaad als engelen die goed door God zijn geschapen? Het is te begrijpen dat er de eeuwen door driftig gezocht is naar een antwoord op die vraag. Als dit dan de orde komt op catechisatie bij de oudere catechisanten, heb je onherroepelijk de aandacht. Zonder meer. In de brieven van Judas en 2 Petrus gaat het over engelen die hun beginsel, hun oorspronkelijke staat niet bewaard hebben. En meer dan eens wordt dan naar aanleiding van de woorden die Judas en Petrus gebruikt gedacht aan het beeld van een soldaat die op wacht stond en ontrouw geworden is aan zijn taak en daarmee ontrouw geworden is aan zijn koning. En het gevolg is dat hij in de gevangenis is opgesloten. En vandaar dat Petrus en Johannes zeggen hij is overgegeven aan de ketenen der duisternis om zo tot het oordeel bewaard te worden, Petrus, en Judas tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. En wanneer je deze uitdrukkingen wat op je laat inwerken, dan kan de vraag bij je boven komen, maar hoeven we ons dan nog eigenlijk, moeten we ons dan nog wel zo druk maken over de duivel? Want dan is het ten diepste toch alleen maar sprake van een achterhoede gevecht. Als het over hem gaat. Ze zijn immers al in de banden geslagen, in de ketenen gekluisterd. En van Calvijn is de veelzeggende uitdrukking: ze slepen hun ketenen al met zich mee. Zien we ze vanavond gaan? Rondgaan de duivelen? Ze lopen te slepen met de ketenen aan hun handen. Bij alle denken en spreken over de duivel zal dit element niet mogen ontbreken. Hij loopt te slepen met zijn boeien. We weten intussen maar al te goed dat dit niets afdoet van de ernst, van de noodzaak om de wapenrusting te dragen en geborgen te zijn in de hand van Christus. Want de strijd met hem is geen spiegelgevecht. Nog even terug naar het begin. Niet zonder reden is bij die opstand van een deel van de engelen gedacht aan hoogmoed. Al wordt het niet met zoveel woorden in de Bijbel genoemd. Er is alle reden om dat toch vast te houden. Zelfverheffing. Eigenliefde. Hoe kwamen ze tot die zonde? Dat is de grote vraag. En wat is daar al veel over gefilosofeerd? In dit verband spreekt Calvijn over een wijze onwetendheid. Een bepaalde onwetendheid en daarom een bepaald zwijgen is vaak veel wijzer dan een stortvloed van woorden. Dat weten we alle als we wat ernst maken met pastoraat. Soms verschuilen we ons misschien bij allerlei vragen die vanuit het christelijk geloof op ons aankomen, ook bij allerlei apologetische vragen, wel eens gemakkelijk achter zo'n woord. Ja, maar laten we een wijze onwetendheid betrachten. Maar hier is het een uitdrukking die voluit van toepassing is en blijft. Ik zeg niet dat alle nadenken over deze vraag verkeerd zou zijn, bepaald niet. Alleen, ik vraag me wel af hoeveel zullen de eeuwen door niet druk geweest zijn, intens zich bemoeid hebben met zo'n vraag, zodat de vraag hoe wij verlost kunnen worden van het kwaad en van de boze werd weggedrukt en tot zwijgen gebracht. Het tragische, mag ik het zo even noemen, dat is een wat beladen woord misschien, het tragische van veel filosofen die hier diepgaand over nagedacht hebben en daarbij nooit zijn toegekomen aan de vraag: is er een middelaar om mij van het kwaad te verlossen? Dat kan ook een list van de boze zijn. Zo begint de zonde bij een aantal engelen onder een hoofd. En dat begint onder de ogen van God aan de voeten van de Heer. En onwillekeurig kan dan bij het boven komen. Het is een woord dat niet zomaar één op één hierop toegepast kan worden. Ik bedoel dat woord uit een van de Petrusbrief over het oordeel dat begint van het huis van God. Want het eerste begin van de zonde ligt aan de voeten van God. En dat mag ons als dienaren in het huis van God, op welke plaats dan ook, wel aangrijpen. En ik denk dan onwillekeurig nogal eens aan wijlen dominee G. Boer, die ik tijdens een klassikale vergadering, toen er wat geredeneerd en gefilosofeerd werd over een bepaald onderwerp, en het lag allemaal nogal wat moeilijk in de vergadering, die ergens achter in de zaal wat halfluid mompelde: het oordeel begint van het huis Gods. Denk nog even aan het Duitse spreekwoord over de duivel die een dubbele ronde rond de pastorie maakt. We kunnen intussen niemand bedenken die de duivel zou kunnen verleid hebben. Dat is duidelijk. En dat tekent de opstand van de Satan in des te fellere kleuren. Vrijwillig. Dat moeten we in ieder geval staande houden. En in totale afkeer van God staan zij op, Satan en zijn trawanten. Inderdaad is er alle reden om te spreken over vijandschap en over hoogmoed. Wanneer de slang tegen Eva zegt: gij zult als God zijn, kunnen we toch eigenlijk vanavond niet onderuit om te veronderstellen dat Satan dat als heel rijk en heerlijk aan Eva voorstelt, omdat hij het zelf zo rijk vindt natuurlijk, om aan God gelijk te zijn en niet voor hem te buigen. Geeft hij hier niet te kennen om welke reden hij zelf in opstand kwam, als hij het zo verwoordt? Ursinus zegt: de oorzaak van de afval van de duivelen moet gezocht worden in hun eigen vrije wil. En ik meen dat we verder geen millimeter kunnen komen dan het zo te stellen. Is het u wel eens opgevallen in dit verband dat wanneer Paulus het heeft over een ambtsdragersverkiezing tegenover Timotheus in een van zijn pastorale brieven, en dan zegt: geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel van de duivel vallen, we bij dat oordeel van de duivel niet in de eerste plaats, en zo had ik het zelf altijd opgevat, moeten denken aan het oordeel waarin de duivel brengt, maar het oordeel waarin hij zelf gekomen is. Opgeblazen en in het oordeel gekomen. Zo verging het Satan. Over de ware aard van zelfverheffing gesproken. Want wat we hier lezen in de Bijbel moet zelfverheffing toch wel tot een gruwelijk lelijk iets in onze ogen maken, als het zo lelijk in de ogen van God is en van het woord van God. Dat mag duidelijk zijn. Er mag ontzaggelijk veel van Satan. Maar één ding mag niet: dat God God is voor Adam. Dat wil hij ook niet bij u en bij mij. Want we mogen veel, ontzaggelijk veel van hem. Maar als God God is voor mij, dan wordt hij razend. En het is bepaald niet overdreven om hier te spreken over een aartsvijand. Dat is hij en dat blijft hij. Vijandschap tegen God is zijn ware aard. Hij leeft van de haat tegen God. En als het over zijn opgeblazenheid gaat, dan denken we aan de verzoeking van Jezus in de woestijn. Aanbid mij, zegt hij tegen Jezus. Satan die dat zegt tegen de eeuwige Zoon van God. En hij weet dat hij de Zoon van God voor zich heeft. Over opgeblazenheid gesproken. Wat moet opgeblazenheid in het persoonlijk en ambtelijk leven een verschrikkelijk lelijk ding zijn in het oog van God als de dingen zo liggen. Dat er intussen veel verborgen blijft over het werk van Satan, dat blijft staan. En dat geeft ons des te meer reden om het licht te laten vallen op het boze van onszelf bij de zondeval en ons niet te verschuilen achter zijn werk. Want dat er door de Bijbel zo spaarzamelijk dan over het werken van de Satan gesproken wordt, maakt u en mij duidelijk dat hier sprake is, en dan citeer ik de catechismus, dat hier sprake is van onze val en opstand. Onze ongehoorzaamheid. Verder blijft ons ook het een en ander verborgen over de wijze waarop Satan inwerkt in de mens. Het staat vast dat ook hier een groot verschil is tussen de grote tegenstander, de duivel, en bijvoorbeeld de Heilige Geest. De geest dringt door in de binnenste delen van een mens, zeggen de Dordtse leerregels, gelukkig maar. Als dat niet waar was. En de geest maakt zelfs dood wat maakt zelfs levend wat dood is. De geest dringt zo levenwekkend door in het leven van mensen, dat hij inderdaad het volstrekt dode eeuwig levend maakt. Maar Satan kan dat niet, bepaald niet. Hij is blijkbaar wel in staat om met sluwheid en listigheid een mens te verleiden. Maar wat van de Heilige Geest gezegd wordt, kan van hem niet gezegd worden. Wel is het blijkbaar zo dat hij op een of andere manier binnendringt in de verbeelding en in de gedachten van de mens, van Eva, van Adam, van ons. Vandaag niet minder dan toen. Wie kan hem narekenen bij dit werk wat hij doet, bij dat binnendringen in onze verbeelding, in onze gedachten, onze begeerten? Dat moet ons te meer doen bidden, bewaar me toch, o alvermogend God. Wat verder de zondeval betreft, nergens spreekt de schrift, en dat is goed om te bedenken, over een gedwongen worden van de mens door Satan. Satan kan ook de mens niet dwingen. Het wordt duidelijk vanuit Genesis dat Eva verleid wordt en dat Satan daarbij natuurlijk een heel belangrijke rol speelt, tot een grens. Satan heeft ook uiteindelijk niet de macht om Adam en Eva te dwingen. Hij zaait twijfel aan het woord van God. Hij stelt het woord van God aan de orde in zijn gesprek met Eva. Is het ook dat God gezegd heeft? Als dan de mens in de beweging bij God vandaan verstrikt raakt en zich uitlevert aan de leugens van de boze, blijft hij ten volle verantwoordelijk voor zijn val. Terecht spreekt de catechismus over moedwillige ongehoorzaamheid. Satan dwingt uiteindelijk de mens niet. Hier moeten we morgenavond bij Leven en Welzijn, wanneer we nog wat nadenken ook over duiveluitwerping, nog op terugkomen op dit punt. Want dit blijkt van belang te zijn. De val van Satan is onherstelbaar, zo weten we. Behoud is voor hem onmogelijk, waarom? Het lijkt me dat we aan de verkeerde kant beginnen wanneer we gaan meten en wegen. Aan de ene kant de zonde van de mensen, aan de andere kant de afval van die engelen. Die goede engelen die duivelen geworden zijn, om dan op een of andere manier te concluderen dat het een wel erger zal zijn dan het ander. Ik weet niet of dat in de lijn van de schrift is. Dat is een hachelijke onderneming die ons niet veel verder brengt. De oorzaak van het onderscheid tussen een gevallen mens, tot wie het evangelie van de gekruisigde Christus komt, en de duivel die gevallen is, is ons verborgen. Zo is het welbehagen van God geweest. En dit weten we ook. God is daarbij zeker niet onrechtvaardig. Er is ook geen reden tot medelijden met de duivel. Al zit je, wanneer je zo'n verhaal voorbereidt, en je gedachten gaan allerlei kanten op wel eens te denken. Niet om hem af te schilderen als een zielig slachtoffer. Maar het is wat zoals hem op te slepen. Met die ketenen. Als we dat ons indenken. Ik bedoel geen medelijden met Satan te wekken. Laat dat duidelijk zijn. Zo is het welbehagen van God. In zijn wijsheid heeft God hiervoor redenen gehad. Om aan de duivelen geen verlosser voor te stellen. Het blijft staan als het goed is, de verwondering dat hij niet in één klap met ons mensen heeft afgerekend tegen die donkere achtergrond. Een levend geloof kent ook op dat punt zijn verwondering. Satan moet van deze onherstelbaarheid van zijn val iets weten. Dat is ook wat de Bijbel ons schildert. Zoals hij ook weet dat hij nog maar kleine tijd heeft uiteindelijk en daarom des te meer woedt en brult als een leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, naast zijn intense vijandschap tegen God, is een kenmerk van hem en van zijn bestaan ook iets van zijn hopeloosheid en iets van zijn rusteloosheid. Want hij beseft dat hij niet onbeperkte tijd heeft. In de harde confrontatie tussen de Heer Jezus en de Joden in Johannes 8, we lazen het zo even, noemt Jezus leugen en moord als kenmerken van Satan en van zijn werk. Hij was een mensenmoordenaar van de beginnen, zo zegt Jezus dan. En van het begin van de mensheid af verricht hij zijn ontzettende en sinistere en vernielende werk onder de mensen. En wat hij zoekt is niet anders en is nooit anders dan de dood. In alle betekenissen van het woord. Wat hij zoekt is de totale verschrikking van de mens. En het zijn op de plaats waar hij ook eenmaal zal zijn. Helse vreugde wordt hem bezorgd door de mens, door de dood van de mens. Lichamelijk, geestelijk, eeuwig. Ook Jezus gaat niet verklaren de herkomst van Satan. Opmerkelijk. Het hoe van zijn val. Maar Jezus tekent hem in zijn aard en karakter. Spreekt over hem om mensen die zich verheffen op hun herkomst van vader Abraham, zoals de Joden doen, te ontmaskeren. Opdat ze de ontstellende werkelijkheid van hun leven zullen zien en hem aan de voeten zullen vallen met een schreeuw om zijn genade. En op die wijze hem herkennen als de van God gezondene voor hem neervallen in al hun nood. En als hij met ons vanavond spreekt over Satan, wil hij dan geen mensen aan zijn voeten hebben? Ook onder ons. Dat deze vijand van God en van de waarheid een sterke voorkeur heeft voor alles wat leugenachtig is, onoprecht en waan, hoeft ons eigenlijk niet meer te verbazen. Is het ook dat God gezegd heeft? Evenals het feit dat hij zich voordoet als een engel des lichts. De antichrist, die een van zijn huiveringwekkende dienaren is, zo zou je kunnen zeggen, aan het einde der tijden, wordt getekend in de kracht van de waan en de betovering en de verblinding. In de media, in de onoprechtheid van mensen tegenover elkaar, op het kerkelijk erf en noem maar op allerlei terreinen. Denk in dit verband ook aan de oudtestamentische voorbeelden van het zich manifesteren als een leugengeest. Je komt er niet over uitgedacht wanneer de vraag klinkt. Wie zal Adam Agab overreden? Ik zal uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van zijn profeten. Het is toch om door de grond te zakken, zulke woorden? Ook als het gaat over je eigen bediening uiteindelijk. En het is dan niet zo'n grote stap naar Paulus in 2 Korinthe 4... over degene bij wie het evangelie bedekt is, omdat de God deze eeuw hen verblind heeft. Paulus weet echt nog wel andere oorzaken te noemen van ongeloof. Hij zou een hele lijst kunnen noemen wellicht. Maar dit is er in ieder geval ook, het verblind zijn door de God deze eeuw. Onthutsend. Zo even zagen we de duivel als een geketende die naar het woord van Calvijn zijn ketenen meesleept, bevrijdend voor alle die Christus toegebracht worden. Dat mag duidelijk zijn, wat een troost. Maar dat het er ons niet toe moet brengen om zijn macht te onderschatten, is evenzeer duidelijk. Alleen al de uitdrukking de God deze eeuw, zoals hij ook genoemd wordt, de overste van deze wereld. Het zal waar zijn dat hij zijn heerschappij met leugen en bedrog verkregen heeft, wederrechtelijk. En dat ze hem ontnomen is in beginsel en ontnomen zal worden. Maar dat moet er niet toe leiden dat wij gezapig en slaperig er maar vanuit gaan. Dat het in de strijd met de boze in ieder geval wel goed zit. Hoe dan ook, de gestolen heerschappij wordt hem in beginsel al ontnomen. Dat gebeurde op Golgotha, zo weet u, in de hof Pasen. Maar we weten dat de heerschappij hem helemaal ontroofd wordt in de toekomst van Christus. Intussen heeft hij de heerschappij die hem door God wordt toegestaan. Daar hoop ik zo meteen op terug te komen. Die hem door God wordt toegestaan. Niet alleen wordt hij de overste van deze wereld genoemd. We horen ook van de overste van de macht der lucht. En zo werkt hij in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo maakt Paulus dan duidelijk in de ongelovigen. Wat een huiveringwekkende macht heeft hij dan in de ongelovigen. Wat ben je nameloos ellendig wanneer je buiten Christus bent. En ten diepste door hem geregeerd wordt. Overste van de macht der lucht. Dat geeft iets aan van het niet belichaamd zijn. Onzichtbaar zijn. Maar ondertussen wel heersend daar waar mensen zich buiten de handen van Christus bevinden. Ik heb er wat over na zitten denken. Hoe je dat zou moeten verbeelden. Denkt u er maar aan dat deze overste van de lucht in zijn onzichtbaarheid zomaar in je nek kan springen. Zonder dat iemand tegen je zegt, joh, pas op, Satan. Want die ander ziet hem niet. Maar hij springt je zo op de nek. Dat de leer van de duivelen niet los te zien is van de zondeleer, wisten we al, vermoeden we al. We zouden het op allerlei manieren nog kunnen aantonen. Laat ik een voorbeeld geven. Ik noemde al het twistgesprek tussen de Joden en de Heer Jezus. Striemend zijn de woorden uit de mond van Christus. Gij zijt uit de vader de duivel en wil de begeerte van uw vader doen. Gij doet de werken van uw vader. Als dit waar is, als dit het karakter van de zonde is, dan kan de zonde onmogelijk gezien worden als een bepaalde zwakte van ons. Een zeker mankement. Als ik van huis uit de werken van mijn vader doe, de vader, de duivel, blijkt kinderen te hebben die sprekend op hem lijken, die naar hem aarden, die zijn begeerte willen doen. Is dit wat betreft mezelf van huis uit mijn situatie, dan is mij ook een volkomen zaligmaker nodig. Een volkomen zaligmaker, die de werken van de boze verbreekt. Bij wie volkomen verzoening en hartgrondige vernieuwing en eeuwige bewaring gevonden wordt, en niet minder dan dat. En die mij uit alle nood en dood redt. De leer van de duivel heeft betekenis voor onze gedachten over de weg tot de heerlijkheid. Mag ik Luther citeren? Hij zegt, de wereld is een moordspelonk. Willen wij op aarde leven, dan moeten wij ons laten welgevallen dat wij gasten zijn en in een herberg liggen waar de waard een uitgesproken schelm is. Dan is het geen vraag meer of er gewaakt en gebeden moet worden als je in zo'n herberg verblijft. Bij het noemen van een aantal Bijbelse hoofdlijnen mag uiteraard niet ontbreken de verzoeking van Jezus door de duivel. Het is opmerkelijk dat wanneer sommige Puritijnen veel aandacht geven aan de strijd tegen de duivel, we hopen er morgenavond op terug te komen, dat ze dan op deze vragen van het ontstaan van de duivel, als ik het zo toch maar even mag noemen, niet ingaan. Maar dat zij wel heel uitvoerig stilstaan bij deze geschiedenis uit het begin van het evangelie dat Jezus verzocht werd. Sommigen van hen bouwen hun werk over de strijd met de duivel helemaal op in het kader van de verzoeking van Jezus. Perkins bijvoorbeeld, ga die weg. Van enorme betekenis, van beslissende betekenis is het dat Christus is staande gebleven. Het woord van Jezus, ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen, heeft daar onherroepelijk toch mee te maken. al zal dat niet het enige zijn waar het op ziet. En zijn volgelingen mogen verheugd zeggen, Heere, ook de geesten, de boze geesten zijn ons onderworpen. Ik hoop er morgen op terug te komen. Nog één facet uit de Bijbelse gegevens, de duivel blijkt zijn dienaren te hebben. In dit verband is het al opmerkelijk dat de Bijbel spreekt over het meervoud duivelen. Wij spreken wel over het duivelse rijk. Denkt u nog even aan uitdrukkingen als de overheden en de macht en de geweldhebbers der wereld. En de geestelijke boosheden in de lucht. En de openbaring heeft het over de draken, over het beest en de valse profeet. Je zou kunnen denken aan dienaren, aan propagandisten van Satan. Hulptroepen die hij recruteert. En die hij op bepaalde momenten inzet. En de schrift wijst op hen om iets duidelijk te maken van de geweldige kracht en macht die Satan zal openbaren, met name aan het einde der tijden. Maar daarnaast ontwaren we in die hulptroepen ook iets van het sluwe in het optreden van de boze, het ongrijpbare. Hij bedient zich van allerlei geesten en machten die hij inzet naar de omstandigheden. En heeft Jezus zijn discipelen? Hij wil ze ook hebben. Aapt hij naar het woord van Luther Christus niet na in zijn werken? En hij weet zich op de meest uiteenlopende wijze voor te doen. Denk nog even aan die Franse Gerson. 60 gezichten van de boze. In dit verband worden we door de schrift indringend opgeroepen om de geesten te beproeven. En dat is te meer nodig omdat er verleidende geesten zijn die worden uitgezonden door de boze. En in de openbaringen in Matthäus 24 krijg je af en toe de indruk dat er een explosie plaatsvindt van boze geesten op bepaalde tijden in de geschiedenis. En spreekt de Heer Jezus niet over valse christussen? Wat een uitspraak uit zijn mond. Dat indien het mogelijk ware, zelfs de uitverkorenen verleid zouden worden. Er is sprake van tekenen en van wonderen en van machten. De toekomst van de antichrist, zegt Paulus, is naar de werking van Satan. In wonderen, tekenen, krachten. En vanwege dit alles gaan klemmende waarschuwingen uit. Niet in het minst, maar vooral in de richting van niet van de wereld, maar van de kerk. Dat is ook opmerkelijk. Satan zich verandert in een engel des lichts, zullen zijn dienaren zich ook voordoen in allerlei gestalten, soms imponerende gestalten. Te meer als we lezen van boze geesten die van Jezus belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon van God, u die daar loopt. De openbaringen van het werk van de Heilige Geest worden nagebootst. Wat voor wereld is deze wereld als dat gebeurt? Luther voelde goed aan dat hij zo graag de aap van God wilde zijn. Terecht zegt Lloyd-Jones in dit verband, de duivel verspeelt niets van zijn tijd en energie aan de zelfvoldane formalist. Die slaapt rustig. En hoewel hij in de christelijke kerk verkeert, heeft de duivel hem al bedwelmd. Maar de mens om wie het hem werkelijk te doen is, is iemand die er oprecht naar verlangt om de Heere overal te volgen. Als het mogelijk was, zelfs de uitverkorene zou hij verleiden. Hoeveel verwarring weet hij dan niet aan te richten, ook in de kerk. Intussen kan het goed zijn om te bedenken dat zulke aanvallen van de boze en zijn hulptroepen niet vandaag voor het eerst worden ingezet. En vandaar dat Lloyd-Jones ook heel nuchter opmerkt, verdiep u nou ja eerst in de schrift natuurlijk, maar ook eens in de kerkgeschiedenis. En hij wijst er dan ook op dat soms mensen die de meest fantastische openbaringen hebben over Satan, over de duivel, het minst thuis zijn in de schrift en in de kerkgeschiedenis. Nou, dat even terzijde, maar niet onbelangrijk. Vervolgens wil ik wat kort zeggen over de demonologie, de leer van de duivel in de kerkgeschiedenis. Veel aandacht zal ik niet besteden aan de opvatting dat de leer van de duivel bij de Perzen vandaan komt en pas later in Israël is doorgedrongen en gemeengoed geworden. Ook laat ik rusten dat de duivel, zoals de Bijbel over hem spreekt, een bepaald beginsel is. Een gedachtenwereld. Een symbool. In ieder geval niet een persoonlijk wezen. En soms, en dat kan van veel dingen gezegd worden, maar het moet ook hier weer gezegd worden, soms is die opvatting veel dichterbij dan je gedacht had. En dringt dat veel makkelijker door. Er zijn tegenwoordig zoveel prachtige boeken over de engelenwereld en over de duivel ook wel. Maar soms zijn ze doordrenkt van de gedachte dat het hier alleen maar gaat om een verkeerde kracht. Maar niet om een persoonlijk wezen. Als het gaat over de herkomst van zulke ideeën, hoeven we niet alleen aan de verlichting te denken, maar kunnen we ook denken aan de Sadduceeën. Tussen haakjes in dit verband, hebt u wel eens gelezen dat Abraham Kuyper heel enthousiast zat mee te applaudisseren met zijn medestudenten toen een hoogleraar in Leiden vertelde dat in het wereldbeeld van die dagen geen plaats meer was voor de duivel. In de vroege kerk is er een tendens om een steeds grotere plaats in te ruimen voor de duivel. In theologie en prediking. Zo wordt bijvoorbeeld in het verzoeningswerk de duivel nadrukkelijk genoemd als degene aan wie Christus zijn losprijs betaald heeft. En daarop moet de duivel dan de mens die hij in zijn greep had loslaten. Niemand minder dan Gregorius van Nyssa zegt: hier is sprake van een list van God. Hij houdt aan de duivel, de Heer Jezus, voor. Als een aas waarin de duivel bijt. En dat is de val van de duivel. Zijn ondergang. In de middeleeuwen zien we dat Satan al concreter wordt voorgesteld. Velen, met name de grote heiligen, hebben benauwende gevechten gevoerd met deze boze, deze tegenstander. Doopwater, wijwater en andere middelen, reliquieën, moesten dienen als afweermiddelen in de strijd tegen de boze. Breed uitgesponnen, ik noemde het al, zijn de speculaties over de rangorde onder de duivelen. Wordt enerzijds de spot gestoken, de draak gestoken met de duivel. Anderzijds is er sprake van een toenemende angst. De Waldenzen worden er collectief van beschuldigd dat ze een verbond hebben gesloten met de duivelen. Heksenwaag en pijnbank zijn middelen om de dienaren van de duivel tot een bekentenis te brengen. Ons land kende na 1600 nauwelijks nog heksenvervolgingen. Weet u dat het in Duitsland geduurd heeft tot aan het einde van de 18e eeuw dat heksen nog terechtgesteld werden? In de Reformatie zien we vergeleken met de middeleeuwen wat dat betreft een reductie. Een veel soberder spreken van Satan en zijn trawanten. Het werkelijke bestaan van de duivel staat buiten discussie. Maar dan is er nog wel verschil. Dat Luther meer en bewogener sprak over de duivel dan Calvijn is voor u geen nieuws. Zwingli zei eens, ik citeer, Luther ziet zo ongeveer achter alles de duivel staan. Wat houdt die man toch over van Gods algemene voorzienigheid? Wij kunnen wel een beetje inkomen dat Zwingli dat zegt. Maar we vragen ons tegelijkertijd af, heeft hij wel echt beseft welke strijd hier lag voor Luther? Hoe reëel die strijd was. Ook als Zwingli soms aan bepaalde dingen een heel andere duiding geeft aan Luther en bepaalde dingen die Luther aan de duivel toeschrijft uit natuurlijke oorzaken kan verklaren. Calvijn is weliswaar sober in zijn spreken over de duivel. Hij zegt meermalen dat hij niet meer aangaande de engelen en de duivelen wil weten dan het woord ons meedeelt en leert. Toch is zijn spreken over de grote tegenstander duidelijk. En heeft ook hij te maken met een persoonlijk wezen waarmee hij strijd heeft te voeren. Alleen de schrift, zegt Calvijn, moet ons leren. Dat Luther uitvoeriger en heftiger is in zijn spreken over de duivel dan Calvijn, is niet omdat hij meer dan Calvijn aandacht heeft voor speculatieve vragen, bepaald niet. Maar heeft alles te maken met de hevigheid van de aanvechtingen in zijn leven die hij er worstelde. Het God voor ons is voor Luther zo onlosmakelijk verbonden met de duivel tegen ons. Daar is niets tussen. Tussen die twee werkelijkheden. En daar kunnen wij dan vandaag misschien toch het een en ander van leren. Ik heb werkelijk gedacht de afgelopen weken, we mochten toch iets meer hebben van Luther. In het algemeen. Wat Luther sterk met de middeleeuwen verbindt, dat is een open oog voor de geweldige, voor de kosmische strijd tussen God en de duivel. Obermann, in zijn boek Luther, mens tussen God en duivel, zegt dat Luther niet zozeer het middeleeuwse geloof in de duivel heeft overwonnen, als wel verdiept en heeft toegespitst op bepaalde punten op de verlossing door Christus. Als we dit in gedachten houden, hoeft het ons niet al te zeer te verwonderen dat we kunnen stellen dat de Engelse Puritijnen, over hen morgen meer deelvolente, zowel sterke overeenkomst met Luther vertonen als met bepaalde middeleeuwse theologen. Gaat het over de geestelijke strijd, dan is hier een lijn, een continuïteit. De naam van Luther is nu een paar keer gevallen vanavond. Ik sta iets uitvoeriger stil bij hem en neem daarbij eigenlijk een klein voorschot op morgenavond, als we nader stilstaan bij de strijd met de duivel. Dat in Luthers opvattingen de duivel een belangrijke strijdrol speelt, is duidelijk. En daarbij stelt Luther dat de wereld en het al en het eigen vlees in het algemeen instrumenten zijn in de handen van de duivel. Ik hoop morgenavond nog even terug te komen op dat verband tussen duivel en het eigen vlees, het eigen ik en ook de wereld. Kenmerkend voor Luther is vooral de onderscheiding van hoge en lage aanvechtingen. Bij lage aanvechtingen denkt hij vooral aan ziekte, armoede of juist rijkdom. Als middelen die door Satan gebruikt kunnen worden in zijn verzoekingen. Bij hoge aanvechtingen is meer de verhouding tot God aan de orde. De duivel vecht de christen aan en wil hem ervan overtuigen dat God zijn God niet is. Integendeel, de Deus absconditus, de verborgen God, is niet alleen op bepaalde momenten een verborgen God, maar is op bepaalde momenten, zegt Luther, een God die zich verbergt achter het masker van de duivel. En heel vaak begint de verleiding, en ook dat is een gedachte die bij de Puritijnen veel voorkomt, begint de aanvechting met de verleiding tot de zonde. En Satan sluit aan bij zondige begeerte daarbij. Is de zonde inmiddels een feit geworden, dan beweegt de duivel alles om tot geestelijke vertwijfeling te brengen. Het is geen uitzondering als Luther dan deze vertwijfeling verbindt met de predestinatieangst die er kan zijn in het leven van mensen. En die hij zelf terdege gekend heeft. Deze predestinatieangsten. En bij de hoge aanvechtingen komt het hierop neer. God is jouw God niet en God zal nooit jouw genadige God zijn. Ik citeer Luther. En ook ik ken een mens die verzekerd heeft dat hij deze straffen dikwijls heeft ondergaan. Een Paulinische manier van spreken bij Luther. Zij hebben weliswaar vaak slechts korte tijd geduurd, maar waren zo zwaar en hels dat geen tong hun geweld kan uitspreken, nog penneveer die kan beschrijven. Hier verschijnt God vreselijk toornig en met hem de hele schepping. Er is dan geen ontsnappen of troost meer, nog van binnen, nog van buiten. Maar alles wordt een aanklager. In een dergelijk moment, het is vreemd om te zeggen, kan de ziel niet geloven dat ze ooit verlost wordt. Dat gaat heel hoog, deze aanvechtingen. Inderdaad, hoge aanvechtingen. En op een andere plaats horen we Luther zeggen, hoe heb je het met God? Is hij genegen of toornt hij? Dit zijn hoge aanvechtingen. Hier gaat het niet over hebzucht of hoererij, maar om de eeuwige toren of de eeuwige gunst van God. Luther spitst de satanische aanvechtingen tot geestelijke wanhoop nogal eens toe op het levenseinde. Hier ligt een verbinding met de inhoud van de laat-middeleeuwse werken over de Ars Moriendi, de stervenskunst, waar toen veel over gesproken geschreven werd in de late middeleeuwen. In zekere zin heeft Luther zich daarbij wat aangesloten. De duivel probeert het gezicht op Gods barmhartigheid juist bij het levenseinde te benemen. Het behoeft geen betoog dat bij Luther alles in een veel christocentrischer kader komt te staan dan het gewoonlijk staat bij de middeleeuwse schrijvers. Nog één citaat van Luther. En mocht de duivel met zijn grote onstuimigheid tegen de gelovigen aanstormen om hem met de schrik van de hele wereld te overgieten, zo vat de gelovige echter midden in de verschrikkingen hoop en spreekt: Heer duivel, wil niet zo woeden, maar matig u. Want er is één die Christus wordt genoemd en hij is duivel, jouw duivel, want hij heeft je overwonnen en hij zegeviert opdat ik gerechtigheid eeuwig leven van hem krijg. De Nederlandse geloofsbelijdenis onderscheidt zich van andere confessies door de vrij ruime aandacht voor de duivel. De leer van Sadduceeën en Manicheërs wordt met zoveel woorden verworpen. Dan nog spreekt de belijdenis sober vergeleken met allerlei speculaties uit de middeleeuwen. Wel spreekt ze uitvoerig en duidelijk genoeg om met een zekere ernst te kijken naar de duivel en zijn trawanten. Zo verdorven dat ze vijanden van God en van alle goed zijn. Naar al hun vermogen als moordenaars loerend op de kerk. En aan ieder lidmaat daarvan om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. Intussen verwachten ze dagelijks een schrikkelijke pijniging. Zouden we wellicht kunnen stellen dat zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis over de duivelen spreken, wij dat vandaag ook hebben te doen. En dat niet alleen omdat de belijdenis zo spreekt, maar omdat het zo bijbels is. Zonder allerlei nieuwsgierige vragen te willen beantwoorden, zonder sensatiezucht, maar met een geladen ernst en indringendheid. Geplaatst voor de volstrekte boosaardigheid van deze vijand, wordt opgeroepen tot een strijdend en biddend leven. In de verlichting zijn de zaken grondig verschoven. Al zagen we zijdelings al dat het toch eigenlijk ook weer niet helemaal nieuw is. Er waren eerder ook al Sadduceeën. Van de kant van de psychologie kwam later ondersteuning in het ontkennen van het bestaan van de duivel. Denk aan Jung en Freud, die een heel belangrijke rol gespeeld hebben, ook in de theologie van velen. Het spreken over de duivel werd gezien als, u raadt het al, een projectie van onze menselijke geest. Een heel andere beweging, heel tegenovergesteld, zien we bijvoorbeeld bij Bloemhart. Het vertrouwen in de overwinningsmacht van Jezus kan mensen bevrijden van hun gebondenheid aan de boze. Nog één vraag wil ik vanavond aan de orde stellen. De vraag naar de verhouding tussen God en Satan. Het werk van God en dat van Satan. Weliswaar is er al een aanzet tot een antwoord gegeven, zo zijdelings. Maar toch, wanneer hij de God deze eeuw is, ontkomen we er eigenlijk niet aan om ons af te vragen, hoe zit het nou met de verhouding tussen de macht van Satan en de macht van God? Als hij de God deze eeuw is, kan ik dan ontkomen aan zijn geweld? Wie is er om mij ontkoming te geven? En als ik in de dienst des Heren mag staan, in de dienst van het woord, en de tegenstander weet de zinnen te verblinden en hij sluipt als een verslindende leeuw door de gemeente, wie kan dan maken dat mijn dienst niet volstrekt tevergeefs is en niet verdampt in het geweld van de boze? De leer van het manicheïsme wordt door ons volkomen afgewezen terecht. Het is ten ene male niet waar dat van den beginne, eigenlijk van eeuwigheid af, in God en de duivel het goede en het kwade tegenover elkaar staan op eenzelfde niveau. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het zo, dat de manicheeën leren dat de duivelen een oorsprong uit zichzelf hebben, dat ze van nature kwaad zijn. Wij verwerpen dat. Opmerkelijk trouwens dat de christelijke kerk meer dan eens een zware strijd heeft moeten voeren met dat manicheïsme. En dat het er op bepaalde momenten donker heeft uitgezien in die strijd. Wij hebben het wel vandaag over donkere tijden, maar ze zijn er wel meer geweest, de eeuwen door. En opmerkelijk dat Augustinus zo'n ontzaglijke strijd heeft moeten voeren om verlost te worden uit de greep van dit manicheïsme. Er blijkt een bekoring uit te gaan van deze leer. En vandaar ook al die boeken die bestsellers zijn en die in de boekwinkel liggen en die voluit manicheïstische elementen bevatten. Het is verder bijbels om aan de ene kant duidelijk te maken dat wanneer het gaat over het huiveringwekkende geweld van de boze, van de Satan, en Luther voor ons misschien voor ons gevoel wel eens wat kon overdrijven en Bunyan hield van beeldende taal, dat in ieder geval toch hun bewogen spreken over de geestelijke strijd aangeeft dat ze een wezenlijke strijd hebben gevoerd met deze vorst der duisternis. En moeten wij misschien vandaag concluderen dat wanneer andere elementen vervlakken, de kennis van de zonde bijvoorbeeld, of de verwondering over de genade in de drie enige God, en dat hangt natuurlijk met elkaar samen, dat dan ook het besef van de realiteit van de boze vaak vervlakt. Of zie ik nou te veel leeuwen en beren zonder reden? De Bijbel spreekt niet over de duivel als een volgzaam lam met wie je een eindje kunt gaan wandelen voor je plezier. Of over een stripfiguur die ons getekend wordt om ons wat te amuseren. En vandaar dat we al gauw wat gaan glimlachen wanneer het over hem gaat. Maar over een briesende leeuw die een engel des lichts kan zijn en zo graag wil zijn. Wie van ons kent ten volle het volstrekt boze van deze tegenstander? Wie zou durven zeggen ik? Bedriegelijke van hem. En wat is er eigenlijk aan de hand wanneer we nog nooit op onze benen hebben staan te trillen bij de dingen die de Bijbel ons zegt over hem? Christus heeft gezegd, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. En er klonk een stem uit de hemel en zei, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. Twee kanten zien we daar, die een weerslag hebben in het leven van een oprecht christenmens. De strijd, de aanvechting, de angst, de donkerheid, de waan, de leugen en de rust in de overwinnaar. Want wanneer Christus mij nabij is, gaan mijn ogen soms plotseling open voor die ketenen waarmee hij loopt te slepen, weet u wel? Die ketenen van Calvijn. En zie ik de rust in hem, de overwinnaar die zegt, kom herwaarts en ik zal u rust geven. De vrede in zijn wonden. En bij dat alles staan gelukkig God en Satan niet op hetzelfde niveau. Een probleem als bij de volkstelling van David, in Kronieken bestempeld als het werk van Satan, en in Samuel als een werk van de Heere, brengt menig exegeet vandaag tot de conclusie dat aanvankelijk alles in Israël gezien werd als een werk van de Heere, maar dat men later onder invloed van het Persisch dualisme gekomen is tot de oplossing van God en de duivel. En dan vraag je toch in alle gemoeden af, is toch zo'n oplossing niet eigenlijk verschrikkelijk willekeurig en eigenlijk erg goedkoop? Over die verhouding God en Satan gesproken, dat is ook wat anders. En die gedachte kun je ook wel eens bij een catechisante tegenkomen. Van alles wat fijn is en wat ik leuk vind, dat is van God. En alles wat niet leuk is in mijn ogen, dat is van de duivel. Ziekte bijvoorbeeld is per definitie van de duivel dus. Een hoogst simpele oplossing die niet voldoet aan de Bijbelse gegevens. Ik zou bijna zeggen gelukkig niet. Er is een andere verhouding tussen God en Satan. Denk aan de geschiedenis van Job. Er is het werk van God. Job vergist zich niet als hij zegt de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Niet de Heere heeft gegeven en Satan heeft genomen. En er is terdege natuurlijk ook het werk van Satan in Job 1. De juiste verhouding tussen het werk van God en van Satan is voor ons moeilijk precies op de millimeter af te bakenen. Vooral ook niet wanneer we ons afvragen wat begrijpt Job van alles wat er zich voor de troon van God heeft afgespeeld. Wat weet hij daarvan? Hoe Gods werk en Satans werk in elkaar grijpen. Terwijl God beproeft en de echtheid van het werk van zijn hand in het leven van Job aan de dag wil brengen, is het Satan die verleidt. Op artikel 12 in de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin gesproken wordt over de duivel, volgt dan artikel 13 over de voorzienigheid. Hij beschikt zijn werk zo goed ook en zelfs wanneer de duivelen onrechtvaardig handelen. Wat een onnoemelijke troost biedt de leer van Gods voorzienigheid hier dan niet. Aan de gelovigen de eeuwen door, aan alle die voor rekening van Christus komen. Dat betekent immers dat ook de duivel in zijn list en macht niet kan losscheuren uit de handen van Christus. Calvijn noemde in dit verband de duivel de uitvoerder van Gods wraak. Maar dat betekent dat wie onder de wraak van God leeft, alles te vrezen heeft van Satan. In de praktijk zullen zij juist het minst huiveren. Moet gevreesd worden. Wie door Christus bevrijd wordt van de wraak Gods, kan nog hevig aangevochten worden, maar heeft te doen met een overwonnen vijand. En dan moet er morgen nog het een en ander volgen over exorcisme en moeilijke vragen, maar dit moet in de eerste plaats gezegd worden. Over die verhouding tussen God en Satan. Met name Calvijn legt er veel nadruk op dat de duivel niets kan doen zonder de wil en toelating van God. Hij kan niets doen zonder de wil van God. Dat is kras gesproken, natuurlijk. Denk er eens aan wat hij al niet doet. Hier zijn we op een ontzaglijk spanningsveld, dat is duidelijk. Spanning die er altijd is bij het spreken over de wil van God. Vandaar dat de Nederlandse geloofsbelijdenis nadrukkelijk wil belijden. God is geen auteur van de zonde, heeft er geen schuld aan. Calvijn handhaaft de duizelingwekkende soevereiniteit van God, een bron van machtige troost voor het levend geloof. Dat lijkt me echt Calvijns. De alles te boven gaande hoogheid van God handhaven. Hebben we dan alles doorzichtig gemaakt? Nee, natuurlijk niet. Maar Calvijn behoedt ons zo in ieder geval voor het dualisme van het manicheïsme. En hij wil ons bewaren voor onderschatting en overschatting van Satan. De duivel is aanklager, maar het laatste woord is aan de rechter. Dienaren van Gods wil, ze zitten al in gevangenschap, zegt Calvijn dan. Zijn wij dan wel eens bezig om met onze lege, krachteloze handen naast dat gruwelijke boze van de duivel alles te bovengaande macht van Christus te leggen en om zo getroost te worden voor zijn aangezicht. Luther heeft het over de duivel als Gods hakbijl en snoeimes. Onderschat hem niet. De prediker laat zijn boek uitlopen op de vermaning vrees God. Dat wordt tegen u en mij gezegd vanavond. Als we bedenken dat God mensen als een huiveringwekkend oordeel kan overgeven aan Satan, kan uitleveren in zijn handen. En wie denkt vanavond niet aan Saul? Paulus heeft het over de antichrist met zijn tekenen, zijn krachten, zijn wonderen. Maar als de duivel Gods hakbijl en snoeimes is, is het wel zeker dat hij er doorheen komt door de strijd die bewaard wordt in de barmhartigheid van God. En daarom vanavond ten slotte, God is toch God. En vergeet ook dit ene niet. Hij is bang, de duivel, van Jezus. Dat zei ze. Mag ik u voorgaan in dankgebed?